Goedemorgen. Ja, Jezus in het midden. Dank je, Jezus, voor uw aanwezigheid, uw genade. Ja, voel de ruimte met uw geest, uw aanwezigheid. Geef genade, Jezus, aan mijn tong, mijn mond, mijn woorden, aan alle ogen, harten, om een woord te krijgen. Wij danken u, Jezus. U bent zo ontzettend goed. U bent onze koning. Neem uw plaats in onze harten vandaag. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Ja, goed om jullie te zien. Even kijken. Ja, wij gaan over gebed vanochtend te horen en ik te prediken. En ja, gebed is ontzettend belangrijk. En wij weten dit. Het is gewoon als Christians, wij weten dat gebed is belangrijk is. Maar eerst, als elke keer, ik wil met een verhaal beginnen. Op 17 november 1840, lang geleden, bijna 200 jaar geleden, begon de reis van een van de grootste ontdekkingsreizigers uit de geschiedenis. En de grootste missionariën van het christendom. Op die datum vertrekt David Livingstone op een boot naar Afrika. Kennen jullie David Livingstone, de naam? Ja, oké, prima. Afrika was een gesloten continent, vol van geheimen en mysterie, maar Livingstone kon niet het bel van alle dorpen uit zijn hoofd weideren. 33 jaren was hij bezig in Afrika, reizen van één dorp naar een andere met de gospel. Maar het was lastig. Het weer, geografie, was verschrikkelijk vergeleken met Londen. Snikheet, dichte dik, jungle, muggen, leeuwenaanvallen en de ergste malaria, die zijn vrouw Mary meenam. David zelf heeft lange periodes met ziekte geduurd. Maar ondanks alle omstandigheden, zijn Bijbel en de lange periodes met Jezus in gebed hielden hem vast op zijn doel om naar het interieur van Afrika te gaan. Soms gebed is alles wat wij hebben. Er waren lange tochten waarbij hij op een brancard verder Afrika in moest worden gedragen. Zijn lichaam was vaak mager door ziekte en weinig voedsel. Maar Jezus was altijd dichtbij. Maar na 33 jaar in Afrika, in mei 1873, eiste de ziekte en lange jaren hun tol. Livingstone vroeg zijn metgezellen op een dag om een paar rustige uurtjes rust. Ze laten hem in bed slapen en na een paar uren hebben ze hem gecheckt. Hij was naast het bed, op zijn knieën, in gebed. Maar ze lieten hem met rust. Na een andere periode kwamen ze terug. Hij was nog naast het bed, maar hij was gestorven. Nog op zijn knieën, nog met zijn handen samen in gebed. Hij vertrok, net als hij heeft geleefd. En leven samen met Jezus in gebed. En het verhaal is echt waar, maar ook romantisch. En vol leven in diep relatie met Jezus door alle omstandigheden. Het raakt iets diep in mij. Het scheet en belt van iets waarvan we weten dat het waar is. Wij weten als Christians dat gebed zeer belangrijk is. Waarschijnlijk heb je gehoord, ja, gebed is net als lucht in de longen voor Christians. Of zonder gebed kun je niks doen. Of een beeld zoals gebed is de petrol in je geestelijk auto. Of zoiets. Maar soms gaat het iets mis bij ons. En wij leven niet gelijk. Wij weten wat wij moeten doen wel, maar doen iets anders. Of leven op een andere manier. Maar als wij echt willen bidden, moeten wij de vraag stellen: wat is gebed? De eerste instantie van gebed in de Bijbel is Genesis 4, 26. En zegt: en ook bij Seth werd een zoon geboren. En hij gaf hem de naam Enos. Toen begon met de naam van de Heere aan te roepen. Maar waarom dan begonnen mensen om de Heer te roepen? Vier hoofdstukken in al die jaren op aarde. Genesis 4 is het verhaal van de kinderen van Adam en Eva. Jullie kennen het verhaal van Kaan en Abel. Een broer heeft die andere doodgemaakt. De ellende van hun verhaal is in het hart van Eva komt uit het belofte van God in Genesis 3:15. En ik zal vijandschap twee weg brengen tussen u en de vrouw. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen. En u zult het de hiel vermorzelen. Wij kennen dit als de eerste gospel. Het eerste belofte van degene die de vijand zal overwinnen. Maar Kain, degene van wie Eva dacht dat hij de ware zou zijn, was een moordenaar, niet een redder. Seth en Enos waren dat ook niet. Toen ze dit beseffen, begonnen ze om de naam van de Heer aan te roepen. Bidden is dus gesprek met God, maar altijd dan een relatie tot het evangelie. Het houdt in dat men een beroep doet op de belofte van God. Heer, u hebt een redder beloofd, maar alles gaat mis. We hebben degene nodig die u beloofde te helpen. Redding, voorziening, genezing, wonderen. Ze zijn allemaal verbonden met de gospel. En daarom begonnen de mensen de Heer aan te roepen. En er zijn heel veel manieren waarop gebed kan worden gedaan. Eenzaam gebed, gezamenlijk gebed, gebed en vasten, gebedswandeling, ochtendsgebed, avondsgebed. De regels zijn niet zo vast. En een populair model dat ik heb meegemaakt is ACTS. A-C-T-S, ACTS. Adoration, Confession, Thanksgiving, Supplication. Of in Nederlands, aanbidding, belijdenis van zonde, dankzegging en smeekgebed. Het bevat de volle evangelie. Aanbidding voor wie God is, belijdenis voor onze zonde, dankzegging voor het volledige werk van God en smeken om hulp voor onze belofte. En het laatste is waar ik de aandacht op wil vestigen. Voorbeden gebed. Voorbeden gebed. Dit is waar wij gaan strijden. Dit is waar wij de ongeziene wereld bewegen. Dit is waar wij het hart van God voor de verloren begrijpen. 2 Petrus 3:9 zegt: de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet de enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Amen. Dit is waar we ons in goed gezelschap bevinden van enkele helden uit de Bijbel. En ik wil graag samen met u een wandeling door de Bijbel maken. Ik zal u enkele voorbeelden laten zien die wij kunnen volgen als wij willen leren hoe wij kunnen voorbeden doen. Amen. De eerste stap dan is bij de vader van ons geloof, Abraham, die voorbeden gebed heeft gedaan. En in Genesis 18 kwamen drie bezoekers bij Abraham. Bijbelleraren noemen dit als een Christofanie, een verschijning van Jezus in het Oude Testament. En Abraham was heel gastvrij met de bezoekers en ze hebben samen een gesprek gehad. Wij beginnen in Genesis 18, vers 16. En hij zegt, toen stonden de mannen van daar op en keken in de richting van Sodom. En Abraham ging met hen mee om hen uitgeleide te doen. De Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden. En alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Want ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis naar hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heere over Abraham zou brengen wat hij over hem gesproken heeft. Verder zei de Heere, de roep van Sodom en Gomorra is groot, en hun zonde heel zwaar. Ik zal nu afdalen en zien of zij werkelijk alles gedaan hebben zoals de roep luidt die over haar dood mij gekomen is. En zo niet, ik zal het weten. Toen keerden de mannen van daar om en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog steeds voor zijn aangezicht van de Heer. En Abraham kwam dichterbij en zei, zult u ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen binnen de stad. Wilt u heen ook wegvagen en de plaats niet sparen omwille van de 50 rechtvaardigen die daarin zijn? Er kan toch geen sprake van zijn dat u zoiets doet. Dat u, de rechtvaardige, samen met de goddeloze doodt. Dan zal het zijn, zo de rechtvaardige, zo de goddeloze. Daar kan bij u toch geen sprake van zijn. Zal de rechter van de hele aarde geen recht doen? Toen zei de Heer, als ik in Sodom 50 rechtvaardigen binnen de stad vind, dan zal ik de hele plaats omwille van hen sparen. Abraham antwoordde en zei, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen er in de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult u dan om 5 mensen de hele stad de gronden richten? En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten als ik er 45 vind. Hij sprak opnieuw tot hem. Misschien zullen daar 40 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen omwille van die 40. Verder zei hij, laat de Heere toch niet in toren ontbranden, omdat ik spreek. Misschien zullen er daar 30 gevonden worden. En hij zei, ik zal het niet doen als ik er daar 30 vind. En hij zei weer, zie toch, ik heb het aangedurfd om tot de Heere te spreken. Misschien zullen er daar 20 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten omwille van de 20. En verder nog zei hij, laat de Heere toch niet in toren ontbranden, omdat ik nog eenmaal spreek. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zei, ik zal haar niet te gronden richten omwille van de 10. Toen ging de Heere weg, nadat hij geëindigd had met Abraham te spreken. En Abraham keerde terug naar zijn woonplaats. Nou, hier is een voorbeden gebed tussen Abraham en de Heer. Het is een beetje anders omdat hij echt was aangezicht tot aangezicht met de Heer. Maar in gebed, wij komen nog in zijn vol aanwezigheid. Dat is belofte van Jezus. En het eerste dat opvalt hier is het medeleven van Abraham. Ja, Abraham gaf aan zijn neef Lot, die in Sodom gewoond. Maar wat met de zielen van zelfs van de goddelozen? Zeker, Sodom was een goddeloze stad. Maar wat als er bereid kon worden? En Abraham voorstelt en hij was een stem voor hun situatie. En dat is een groot deel van degene die voorbeden gebed doet. Je ziet iets wat mens niet ziet. Soms weet jij hoe toekomst in geestelijke situatie beter dan hunzelf. De Bijbel zegt dat mensen die verloren zijn vaak niet weten wat hun linkerhand is en wat hun rechterhand is. Ik weet het wel, Mark. Maar Jezus vertelde de discipelen dat ze gezalfd waren en de waarheid kenden. Je weet dat ze Jezus nodig hebben. Je weet waar hun toekomst gaat als niet veranderen. En wij delen onze hoop in Jezus en wij moeten voor de mensen bidden. En wat soms willen mensen gewoon niet naar je luisteren. Ze zijn gesloten naar de gospel. Net als Sodom en Gomorra. Ja. Charles Spurgeon heeft dit gezegd. Aan hoe belangrijk onze gebed is. Hij zegt, als zij, verloren zondenaars, u niet horen spreken, kunnen zij uw gebeden niet verhinderen. Maken ze grappen over uw overreding? Zij kunnen u niet storen bij uw gebeden. Zijn zij ver weg, zodat u hen niet kunt bereiken? Uw gebeden kunnen hen bereiken. Hebben zij verklaard dat zij nooit meer naar u zullen luisteren? Nog uw gezicht zullen zien? Maakt het niet uit. God heeft een stem die zij moeten horen. Spreek tot hem. En hij zal hem laten voelen. Hoewel zij u nu beledigen, behandelen. Verleden voor uw goed. Volg hen met uw gebeden. Laat hen nooit vergaan door het ontbreken van uw smeekbeden. Gebed is niet een alternatief om te praten over Jezus of delen de gospel. Maar het gaat hand in hand met delen. En gebed kent geen grens. En soms is er aanhoudend, consistent gebed nodig om dingen in beweging te krijgen. Net als Abraham. Abraham worstelt nederig met volhardend met God. 50, 40, 30 en zo verder. En dit is een belangrijk les voor ons. Als jij één keer voor je buurman bidden en niks gebeurt, bid je nog een keer? En na twee keer bidden, ga je door? Ik heb 10 jaar lang gebeden voordat ik een antwoord kreeg. Soms vroeg ik in diep gebed. Soms was het alsof er was een zucht uit mijn longen ontsnapte. Maar 10 jaar lang verlangde en bad ik om God om een bepaalde manier te zien bewegen. Wat als ik na een paar keer zou stoppen? Zou ik iets zien of niet? Ik wil liever niet testen om te zien. Als wij gaan strijden, moeten wij met een onhoudende mentaliteit gaan. En ik snap het niet. Ik kan vermoeiend worden. Maar daarom gaan wij niet alleen. Mozes in Exodus 17 is een mooi beeld van dit. Exodus 17, vers 8 zegt. Toen kwam Amalek en bond de strijd met de Israël in Raftim. Mozes zei tegen Jozua. Kies mannen voor ons uit en trek op. Bind de strijd aan. Ja. Met Amalek. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan met de staf van God in mijn hand. Jozua deed zoals mogen tegen hem gezegd. Hij door de strijd aan te binden met Amalek. Mozes, Aaron en Hur klommen echter op de top van de heuvel. En het gebeurde, als Mozes zijn hand ophief, dan dat Israël de overhand had. Maar als hij zijn handen neerliet, dan Amalek de overhand had. De handen van Mozes werden echter zwaar. Daarom namen zij een steen en legden die onder hem, zodat hij erop kon gaan zitten. Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een aan de ene en de andere aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk totdat de zon onderging. Zo overwon Jozua, Amalek en zijn volk met de scherpte van de zwaard. Wij zien een grote strijd tussen Amalek en Israël. En als Mozes zijn handen omhoog heeft, gaat de strijd goed voor het volk van God. Maar als hij moe wordt, gaan zijn handen lager en lager. Dan verandert het tij van de strijd. En soms, als wij bidden, worden wij moe. Toch? Wij worden moe door de drukte van leven. Kan je baan zijn, misschien je agenda volstaat. Wij hebben ook een echte strijd tussen vlees en geest. En dingen in ons leven willen gebed verdringen. Maar gebed vraagt opoffering en vastberadenheid. Maar maak je geen zorgen. Jezus weet dit. In Lucas 18 zegt Jezus, Jezus sprak over een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Jezus was heel zelfbewust en van de zwakheid van ons vlees. Jezus kende de realiteit van onze vlees en leven en hij wilde zijn discipelen leren hoe ze door konden gaan. Dus laat hij ons niet alleen. In het verhaal in Exodus, Mozes heeft Hur en Aaron bij zijn zij. Zoals je weet, was Aaron het hoofd van de priesters in Israël, een hoge priester. Wij hebben ook een hoge priester bij ons, Jezus. Hebreeën 4:15 zegt, want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Dus heeft Mozes Aaron op één kant en de andere Hur. De naam Hur betekent licht, een symbool van goddelijke heiligheid. En dat wijst ook de Heilige Geest. Paulus schrijft in Romeinen 8:26, en evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijk verzuchtiging. Wij kunnen niet excuses maken dat wij kunnen niet bidden. Of ik heb geen idee hoe te bidden. Wij hebben alle steun en de kracht die God zelf ons geeft om door te bidden. De kracht van de Zoon en de Geest is bij ons en in ons. En het is niet waar dat wij niet bidden omdat wij. Het niet belangrijk vinden. En door de hele geschiedenis is dit een feit. Net als Jezus zegt dat er niet genoeg arbeiders in het veld zijn, er niet genoeg bidders voor de troon van God. Mensen die ongezien werk doen. Gebed is niet flashy of pakt niet veel aandacht, maar het is het werk dat de ogen en hart van God zoeken. Ezekiel 22, vers 30, de Heer zegt dit. Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor mij aangezicht in de brees kon staan voor het land, zodat ik het niet de gronden hoefde te richten. Maar ik vond niemand. In Jezaja 59, vers 16. Omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich, want er was geen voorbidder. God vindt het raar dat niemand in de brees wil staan. Het verbaast God. De Heer zoekt iemand die in de brees kan staan. Iemand de spirituele verantwoordelijkheid wil dragen voor een ander. En wanneer wij voorbeden gebed doen, staan wij in de brees van de hemel in de wereld. Je staat in de plaats waar God zoekt iemand te staan. En hij is blij. En God zocht mensen niet alleen in het Oude Testament. Het is duidelijk dat dit soort gebeden tot in de vroege kerk voortduurde. Handelingen 12, vers 5 is een raar verhaal van de kerk en Petrus. Het begint en zegt: Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt. Dat is waar. Maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel, ik ben een beetje moe, engel van de Heer, en er scheen een licht in het vertrek. En door Petrus en de zij te poren, wekte hem en zei: sta snel op. En zij ketenen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem: duw uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die gaan vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij een straat verder. En meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat de Joodse volk verwachtte. En toen dit hem doorgedrongen was, hij ging naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Marcus genoemd werd, waar velen bijeen waren en baden. Dit stond. Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naartoe om te luisteren van wie de naam Rode was. En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. En zij zeiden tegen haar: je bent buitenzinnen. Maar zij hield vol dat het zo was. En ze zeiden: het is een engel. Maar Petrus bleef kloppen. Ja. En toen zij open gedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwingen moesten. En hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had. En zij vertelde het aan Jacobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. Wauw. Petrus zat vast in de gevangenis. Koning Herodes was woedend op de kerk. Jacobus was doodgemaakt. En Herodes zag dat de Joden het leuk vonden. Hij neemt Petrus mee en zet hem in de gevangenis onder toezicht van vier bewakers. Petrus was van een van de grootste leiders van de kerk. En de kerk begon voor hem te bidden. Ze gaan strijden. En hij had mensen nodig D voor hem zouden bidden. Zonder deze mensen zou Petrus uit de gevangenis springen? Ja, wie weet. Maar gelukkig, er waren binnen mensen. Wij kunnen ook uit het verhaal leren dat God gebeden verhoort. God zoekt mensen en dat is niet voor niks. Maar als je gaat bidden, wat verwacht jij? Kom jij om een antwoord te krijgen? Verrassend, toen ik de verhaal las, zie ik een kerk dat niet een antwoord verwachtte. Petrus door gebed van de kerk werd vrij. In die richting naar hij de bind stond. Maar de mensen geloofden het niet. Ze hebben tegen het meisje bij de deur, je bent gek. Je bent buitenzinnen. Je ziet alleen zijn engel. Maar het was echt Petrus. God heeft hun gebed gehoord. En God vertraagt niet. Als wij voorbeden gebed doen, moeten wij met verwachting komen. Verwacht dat God hoort ons en hij zal een antwoord geven. Soms is het antwoord anders dan wij willen, maar hij geeft wel een antwoord. Nou, dit soort gebed gaat verder ook in het Nieuwe Testament met Paulus. Je mag thuis zijn gebed voor de kerk in Efeze en zijn andere brieven lezen. Maar ik geloof in voorbeden gebed. Ik geloof volhardend in voorbeden gebed. Om één grootste reden. En ik vind het geweldig dat ik op de schouders van Abraham en Mozes en Paulus mag staan. Maar mijn koning heeft het voorbeeld van dit soort gebed geleefd. Door zijn hele leven bad Jezus. In de stille nacht, op een berg of in een rustige plek, ging Jezus naar de Vader in gebed. Hij gaf geen excuses om niet te bidden. Jezus was best wel druk. Waarschijnlijk meer dan jij en ik. Dag en nacht was hij druk bezig en alle focus lag op hem. Genezing, prediking, wandelen door heel Israël. Maar hij maakte nog steeds tijd om te bidden. Soms in plaats van slaap werd hij vroeg wakker. Wat het ook kostte, hij gaf prioriteit aan het gebed met de Vader. En zijn gebedsleven was zo indrukwekkend dat zijn discipelen hem in Lucas 11 vroegen. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heere, leer ons bidden. Leer ons bidden. Zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Het was besmettelijk. Ja, Jezus was zijn zoon van God. Ja, Jezus was niet een normale mens. Maar hij was mens net als wij. 100% God, maar 100% mens. En ze zagen iets van zijn gebedsleven dat ze wilden. Zie jij iets in het gebedsleven van Jezus dat jij wil? En natuurlijk, zoals ik al eerder zei, is voorbeden gebed een offer. Het neemt offer en is een werk dat ongezien is. Je bouwt niets met je handen. Dus na het gebed kun je iets vasthouden. En vaak is het een eenzaam werk, waarbij je alleen in de kamer zit met de Heer. Maar het is een werk waardoor je meer op Jezus gaat lijken. En als jij Jezus aan het kruis ziet, tijdens het grootste offer dat ooit is gebracht, riep Jezus uit, Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. En ze verdelen zijn kleren en werpen het lot. Tijdens alle pijn, tijdens alle chaos van Goede Vrijdagmorgen, ondanks alle dingen die er in de spirituele wereld gebeuren, Jezus richtte zijn ogen en gedachten op de Vader en sprak een gebed uit. Niet voor zichzelf, niet voor zijn eigen pijn, maar voor de anderen. En voorbeden, Vader, vergeef hen. Jezus was altijd eerst bezig met God, de Vader en de anderen. Niet eerst zichzelf. En hij sprak een ontzettend gebed. Gebeden op het grootste moment in de geschiedenis. En dit gebeurt niet alleen op het kruis. Maar nu doet hij hetzelfde werk. Hebreeën 7, vers 25 zegt. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Nu zit Jezus naast de Vader. En hij bidt voor jou en mij in deze wereld. Dat wij mogen hem leren kennen. Dit werk is nog steeds belangrijk voor Jezus. Maar zie jij Jezus aan het kruis en nog steeds zichzelf weggegeven? Zie jij Jezus naast de Vader nu in gebed? Zou jij, jouw koning, dit voorbeeld volgen? Dat is de grootste vraag vandaag. Wil jij jouw koning volgen? En als je antwoord ja is, dan wat zullen wij doen? Praktisch. Ik hou van de praktisch. Wat zullen wij doen? Voorbeden gebed is hier belangrijk. Wij hebben dit gezien. En laat ons iets praktisch doen. Op de week woensdag hebben wij een gebedsmoment. En onze gebedsbijeenkomst wordt bezocht door de gemiddelde opkomst van de meeste kerken. Helaas is het gemiddelde niet een hoog cijfer. Dus willen wij iets anders doen. We willen niet zomaar een vergadering of iets anders aan uw agenda toevoegen. Maar we vinden gezamenlijk gebed ontzettend belangrijk. Dus, één keer in de maand, één keer, zullen wij een grote bidstondavond hebben. Wij zullen met de andere bidstond om de week doorgaan. Dat verandert niet. Maar wij willen één moment in de maand creëren dat makkelijker voor iedereen te meegaan is. Amen. En als een vader met twee jonge jongens, weet ik wat druppels kunnen zijn voor één gezin om iets te bezoeken. Dus, wat is dit nieuwe bidstond? Well, ten eerste weten wij dat voor jong, oud, gezin, alleenstaan, iedereen, en vooral onze kerk, eten en maaltijd belangrijk is. Amen. Dus gaan wij jij voeden. Wij voeden jullie. Je hoeft het niet uit werk haast te maken om jezelf of je kinderen voeden. We've got it covered. Ten tweede, het moment van de maand is ook belangrijk. En wij vonden vrijdagavond een goede avond. Wij hebben veel succes met vrijdags maaltijden en speciale events gehad. En het is geen schooldag, de volgende dag voor kinderen. En wij dachten, ja prima, vrijdagavond is een prima avond. Een prima avond is. Ook in het midden van de maand dachten wij dat het beter was dan in dezelfde week met de muziekavond. Nou, misschien je denkt, ja, kinderen en een bidstond gaat niet per se hand in hand. Dat is wel een beetje waar. Ik heb twee drukke jonge jongens. Kinderen zijn altijd welkom in de bidstond te bidden. Altijd welkom. Dat is een mooie ervaring voor hen om samen met de ouders te bidden. Maar wij weten dat sommige kinderen gewoon liever iets anders. En dat is oké. Na de maaltijd gaan de ouders en volwassenen hier in de zaal bidden. Maar de kinderen mogen boven blijven voor een kinderprogramma. Ik zal iets leuk voor de kinderen plannen op de vrijdagavond. Spelletjes, een klein les, iets. Zij heeft de plannen. En last but not least, de bidstond. Wat maakt het anders? Wat zullen we hier samen in de zaal doen. Wij zullen hier samen in de zaal bidden. Een mengend structuur en vrijheid in de bidstond. Het zal met een lied of twee beginnen, een superkort woord over gebed en daarna een gestructureerd tijd van bidden. 5 minuutjes voor dit onderwerp, 10 minuutjes voor dit, soms samen als één groep, soms in kleine groepjes. Maar het punt is dat we zonder gezamenlijk gebed een belangrijk onderdeel missen van wat de kerk zou moeten zijn en kan zijn. En ik geloof, wij geloven, dat als we samen bidden, God verheerlijkt zal worden. En wij zullen zien dat deze kerk in echte kracht gaat opereren. Amen. Wij zullen als kerk veranderen. Wij zullen als gelovigen veranderen. Deze stad zal veranderen door het verenigen gebed van Gods volk. En wij hopen dan om jij in juli, 13 september, om 6 uur te zien.